Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 140 zingen wij het eerste vers. O Heere, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des wreedaards handen, voor dwingelandij en woest geweld. We noemden nu Psalm 140 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Petrus 5, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 33... Gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw, dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen nu 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardige. Maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge ter zijne tijd. Werpt al uw bekommerissen op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een brieselende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vast zijn in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en verderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, 1 Petrus 5 en daarvan het 8e vers. 1 Petrus 5 vers 8, waar we Gods woord lezen, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om, als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze woorden de grootste wereldreiziger. De grootste wereldreiziger. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats op zijn rusteloze omzwerving. In de tweede plaats op zijn kwaadaardige bedoeling. En in de derde plaats op zijn begrensde macht. Dus deze tekstwoorden bepalen ons aan het begin van de vakantie bij de grootste wereldreiziger. Onze eerste gedachten zijn rusteloze omzwerving. Dat ligt in twee woordjes, gaat om, hij gaat om, hij gaat rond, hij zwerft rond. Onze tweede gedachten zijn kwaadaardige bedoeling. Er worden verschillende dingen van gezegd in de tekst. Hij wordt genoemd uw tegenpartij. Hij wordt gekwalificeerd als de briesende leeuw. En er staat van hem dat hij rondgaat zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zijn bedoelingen zijn kwaadaardig. En onze derde gedachte zijn begrensde macht. Want dan staat er ook in onze tekst wie hij zou mogen verslinden. Dus dat betekent dat hij niet ieder verslinden kan die hij zou willen verslinden. Hij moet als het ware toestemming daarvoor krijgen. En in dat licht hebben wij ook een verantwoordelijkheid als Petrus zegt, zijt nuchter en waakt. Gemeente, jongens en meisjes, wij staan aan het begin van de vakantieperiode. Veel mensen zullen thuis blijven. Andere mensen zullen gaan reizen en trekken, misschien jullie ook wel. De vakantieperiode is nou niet de meest rustige tijd van het jaar. En ongetwijfeld kom je onderweg ook andere reizigers tegen, of als je hier thuis blijft, dan zul je mensen tegenkomen die hier naartoe gekomen zijn. Je zult misschien mensen ontmoeten ver van huis, waarvan u dacht, die had ik hier helemaal niet verwacht. En aan de andere kant zullen er misschien mensen zijn die u ontmoet waarvan u het wel gedacht had. Ik wil vanmorgen uw aandacht vestigen vanuit Gods woord op een reiziger die nooit vakantie blijft. Nooit vakantie neemt. En of u nou thuis blijft of dat u naar een heel ver land gaat, ik durf u te zeggen, hij is er ook. En u zult hem ontmoeten. Nee, u zult hem niet zien, maar u zult hem wel ontmoeten. De Satan reist de hele wereld rond. Hij heeft geen paspoort nodig, jongens en meisjes, om de grens over te gaan. En het is ook niet zo dat het hem aan financiën zou ontbreken. Want de vorst der duisternis is zeer machtig. De middelen die hij heeft, die zijn toereikend genoeg om al die plaatsen te bezoeken die hij wil bezoeken. En Petrus heeft hier in deze tekstwoorden reden om tegen hem te waarschuwen. En als Petrus reden heeft om te waarschuwen, dan hebben wij ook reden om te waarschuwen. Soms dan wordt er wel eens een alert afgegeven. Dat is bijvoorbeeld als het weer omslaat en er gevaarlijke omstandigheden ontstaan, dan wordt er een alert afgegeven, met andere woorden, past u op. dan is het code geel of het is code rood. En ook als er gevaarlijke stoffen zijn, nog niet zo lang geleden, jongens en meisjes, was er een brand in het harde. En dan wordt er een alert afgegeven voor de veiligheid. En zo kunnen er ook kwalijke stoffen zijn bijvoorbeeld, waardoor we ramen en deuren moeten sluiten. En we zouden de tekstwoorden van morgen een vakantiealert kunnen noemen. Omdat juist ook in deze tijd zo'n waarschuwing zo nodig is. De kanttekening verwijst bij deze tekst naar het boek Job. En daar kunnen we uit de mond van de Satan zelf horen wat hij doet en waar hij is. Want als de Heere aan hem vraagt van waar komt gij, dan antwoordt de Satan de Heere en hij zegt van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Hij zegt het zelf dat hij de aarde omtrekt en dat hij die doorwandelt. Er is geen continent, er is geen land, er is geen stad, er is geen dorp, er is geen huis of hij brengt daar een bezoek. De gehele wereld heeft zijn aandacht. En in het tweede boek van Job, als de Heere hem opnieuw dezelfde vraag stelt nadat hij een aanslag heeft gepleegd op het gezin van Job. En de Heere vraagt opnieuw aan hem van waar komt gij? En dan zegt de Satan opnieuw van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Hij is nog steeds ontoer. En dat is hij vandaag ook nog. Hij trekt voortdurend van plaats naar plaats. Petrus noemt dat in onze tekst, hij gaat om. En het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk een bepaald gebied doorwandelen. Hij doorwandelt een heel groot gebied. Hij doorwandelt de gehele aarde. De duivel heeft geen benen. Want de duivel is een geest, net als de engelen. Maar hij kan zich wel verplaatsen. En hij kan zich op zo'n grote snelheid verplaatsen dat wij hem nooit bij zullen kunnen houden. Als wij met lijnvluchten de hele wereld zouden willen omvliegen, dan heb je daar dagen voor nodig. Maar de duivel die verplaatst zich met enorme snelheid van de ene naar de andere plaats. Hij heeft ook geen rust nodig. Wij zijn soms vermoeid van een grote reis, maar de duivel is een rusteloze reiziger. Hij gaat om als een briesende leeuw. Zijn gebied is deze wereld. Hij wordt genoemd de vorst van deze wereld. Maar ten diepste, jongens en meisjes, is de duivel niet anders dan een arme vluchteling. Hij heeft geen vaderland meer. Hij is uit de hemel geworpen nadat hij zich tegen God heeft verzet. Want wat is de duivel? De duivel is een gevallen engel. Eerst was de duivel gelukkig, net als de andere engelen. Maar zoals Adam en Eva tegen God zijn opgestaan, zo zijn eerder de duivelen al tegen God opgestaan. En toen zijn ze duivel geworden. En voor de duivel is geen herstel meer. De duivel gaat rond als een ellendige vluchteling, zou je kunnen zeggen. En het enige wat hij nog teweeg kan brengen en probeert teweeg te brengen, dat is verwoesting. Overal waar hij komt, daar probeert hij verwoesting aan te brengen. Hij is in de tenten van de goddeloosheid. De duivel is in de wereld actief op allerlei gebied. Maar de duivel is ook in de voorhoven des Heren. De duivel wordt wel eens genoemd de trouwste kerkganger. Er zijn mensen die onregelmatig de kerk bezoeken, de duivel niet. De duivel is er altijd. Juist in de kerkdienst en juist in het kerkelijke leven wil hij geen dienst missen. Omdat daar nu juist voor hem winst te behalen is. Hij staat als het ware naast mij op de preekstoel. En hij is als het ware naast u in de kerkbank. Hij gaat om. Hij gaat rond. Hij doorwandelt de aarde. Reizigers die bereiden hun reis meestal goed voor. Als je je reis niet goed voorbereidt, dan zou het ook wel een mislukking kunnen worden. Nou, ik durf dit te zeggen dat de vorst der duisternis zijn reizen heel goed voorbereid heeft. Wat dat betreft is hij professioneel. Dat kun je zien in de uitwerking van hetgeen hij doet. Hij gaat niet zomaar te werk. Het is ook iemand die heel veel ervaring heeft met reizen. Hij reist al meer dan 6000 jaar. Er zijn voor hem nauwelijks nog onbekende plaatsen. Reizigers hebben een programma. Wat gaan we doen in de vakantie, zeg je misschien tegen je vader en je moeder. En ja, je kan niet alles doen. Want je gaat misschien maar een weekje weg. Of je gaat misschien maar 2 weken weg. Dan zul je keuzes moeten maken. Nou, de duivel die weet ook dat er in hele korte tijd heel veel moet gebeuren. En hij weet dat hij nog maar een hele kleine tijd heeft. En die tijd die zal hij niet verloren laten gaan. Zijn tijd is kort. Reizigers hebben een doel. Je probeert toch dat doel te bereiken eer dat je weer naar huis gaat. De Satan heeft ook een doel voor ogen. Hij is tijdens zijn reizen aan het spioneren, zou je kunnen zeggen. Hij verkent het land, hij verkent de mensen van het land. Zoals een spion de zwakke plekken zoekt van een vesting, zo zoekt de vorst der duisternis de zwakke plekken. Hij zoekt zijn gemeente in de kerk. Of er misschien ergens een deur los staat. Of een raam open staat, bij wijze van spreken, als ik het zo beeldend mag zeggen. Hij zoekt de zwakke plekken in onze gezinnen. Hij zoekt de plaats waar hij binnen kan dringen in persoonlijke levens van mensen. Nee, hij kent onze zwakheden ook niet volmaakt. De duivel is niet alwetend. Maar daar zijn nu juist zijn reizen voor bedoeld om te verkennen. Om beter te leren kennen en daar misbruik van te maken. Hij observeert om straks toe te slaan. En vandaar die waarschuwing van Petrus als hij zegt: uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. Reizigers zijn meestal niet alleen. Het gebeurt maar zelden dat iemand alleen op reis gaat. Meestal is er een reisgezelschap. En soms dan zit er ook een reisorganisatie achter. En die reisorganisatie die heeft de dingen geregeld. Wel, zo is het ook met de duivel, jongens en meisjes. Hij is niet alleen. Je zou kunnen zeggen, de duivel is een verzamelnaam. Maar er zijn heel veel duivelen. In die ene man in de Bijbel lezen we al dat er duizenden engelen, duizenden duivelen zijn. Legio, wij zijn met velen. En als er nou in één persoon al zoveel kunnen zijn, welke grote troepen duivelen gaan dan niet rond op deze wereld? Hij is met velen en er zit een hele goede reisorganisatie achter. Apostel Paulus in de brief aan Efeze, die schrijft waar we mee te doen hebben, met allerlei boosheden in de lucht, die allemaal georganiseerd zijn en in een hiërarchische verhouding ten opzichte van elkaar staan. Reizen, omgaan, dat gebeurde vroeger ook wel door kooplieden. En die kooplieden die boden hun waar aan. Denk aan de tijd van de marskramers. En je hebt nog wel mensen die langs de huizen gaan om dingen te verkopen. Goede dingen soms te verkopen. En bij de mensen te brengen. Nou, wat de duivel verkoopt, dat is allerminst goed. De duivel heeft overal, ook in de vakantietijd, zijn kramen staan. En hij handelt in vergif. En als hij dat koopt, dan heeft dat een kwalijke uitwerking. Het is misschien heel goedkoop wat hij aanbiedt. En het lijkt misschien heel aantrekkelijk. Nou ja, in de vakantietijd, daar kijken de mensen ook niet op een paar centen. Je koopt soms dingen en als je dan thuisgekomen bent, dan denk je, ach ja, het is eigenlijk waardeloos. Of misschien is het zelfs wel schadelijk. Wel nu, de vorst der duisternis, die weet dat ook. En die zal proberen van alles aan de man te brengen. Ja, wat schade aanricht, want dat is zijn doel. Zijn doel is kwaadaardig. Gemeente, in de vakantietijd gaat er heel veel mis. In de vakantietijd worden heel veel verhoudingen verstoord. Ik heb al eens gelezen dat therapeuten en mediators juist in de maanden na de vakantietijd de handen vol hebben. Huwelijken komen op spanning te staan. Verhoudingen tussen ouders en kinderen komen op spanning te staan, soms in de vakantietijd. Hoe komt dat? Ja, de duivel is de grote onruststoker. En die krijgt in de vakantie vaak zoveel gelegenheid. Wij laten hem binnen. En hij is erop uit inderdaad om relaties stuk te maken. De Satan wil alles stuk maken. Gemeenten stuk maken. Gezinnen stuk maken. Persoonlijke leven stuk maken. Zelfs de apostel zegt, zijn listen zijn mij niet onbekend. Hij gaat om. En dat moet u weten, toch? Dat is heel belangrijk. Als er zakkenrollers rondlopen, jongens en meisjes, door de dorpsstraat, dan is het fijn dat je dat weet. Maar dit is nog veel gevaarlijker. En dit is werkelijkheid. Alleen het probleem is, we zien het niet. Duivelen kun je niet zien. Het zijn geesten. Maar ze zijn er wel. En we moeten er ook rekening mee houden. En we moeten oplettend zijn. De duivel, ach, hij is eigenlijk een grote naaper. Luther noemde hem de aap van Christus. Dat betekent dat hij de Heer Jezus naaapt. Hij probeert hetzelfde te doen. Zoals de Heer Jezus zijn koninkrijk heeft, zo wil de duivel zijn koninkrijk hebben. En opmerkelijk, hetzelfde woord rondwandelen, wat hier in de Griekse taal staat, hetzelfde woord wordt ook gebruikt van de Heer Jezus. Van hem lezen wij in Openbaring 2 vers 1 dat hij wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. Dat mag ik ook meegeven op de vakantie. Er is er nog één die wandelt, die rondgaat op deze wereld, en dat is de Heer Jezus Christus, die tegenover de vorst der duisternis staat. Tijdens zijn rondwandeling op deze aarde ging hij zelf rond. Dat was in het Joodse land. En hij gaat nog rond. Hij gaat rond, dat kun je ook niet zien. Daar zijn geloofsogen voor nodig, maar hij gaat rond in het gewaad van zijn woord. En de vorst der duisternis die gaat rond, we zullen straks zien, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar de zoon des mensen, dat weten we van de Heer Jezus zelf, waarom hij op deze aarde was en waarom hij rondgaat. De zoon des mensen gaat rond om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. De vorst der duisternis heeft de Heer Jezus niet ten val kunnen brengen. Dat heeft hij wel geprobeerd in de woestijn van Judea. En laten we dan smeken, gemeente, in de vakantietijd of wij de vorst der duisternis zouden mogen ontlopen. Je moet hem niet opzoeken. Dat is veel te gevaarlijk. Je moet niet met hem in discussie gaan, want je wint het niet. Hij is veel beter onderlegd dan wij. Maar je moet proberen hem te ontlopen. En wat zou je er alles aan moeten doen om Christus te ontmoeten? En waar moet je dan zijn? Ja, dan moet je natuurlijk niet zijn op die plaatsen waar Christus niet wil zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de vakantie, om onszelf dat af te vragen. Als we ergens boeken, als we ergens verblijven, zou Christus hier ook kunnen zijn? Of ben ik hier in het oord van de vorst der duisternis? Dan zoeken wij hem zelf op. Ook in de vakantietijd is het zo belangrijk dat wij het woord zoeken. Dat wij verlangen naar de gemeenschap met hem. Dat wij buiten Christus geen rust vinden. Vorige week hebben we het ook gehoord. Doet aan de Heere Jezus Christus. Dat wij als het ware met hem bekleed moeten zijn. Overal waar we gaan. Overal waar we reizen. Dat dat niet kan zonder die mantel der gerechtigheid. En die klederen des heils. Rusteloze omzwerver. Hij zal u echt in de vakantietijd geen rust gunnen. Het liefst houdt hij mensen uit de slaap. Het liefst dan jaagt hij mensen op. Het liefst dan drijft hij mensen in de wanhoop. Letten we daarop in onze tweede gedachte. Zijn boosaardige bedoeling. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij gaat rond. Hij gaat niet rond om de schepping te bewonderen. Maar hij gaat rond om de schepping te verwoesten. Hij gaat niet rond om zich te verlustigen in het werk van de Heere. Maar hij gaat rond om het werk van de Heere indien mogelijk stuk te maken. We weten het uit het boek Job, jongens en meisjes. Wat heeft de duivel niet voor een schade aangericht in het leven van Job, in zijn gezin, in zijn bezittingen, in zijn gezondheid, in zijn huwelijk? De duivel heeft alles geprobeerd stuk te maken en hij gaat nog rond zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij wordt hier genoemd uw tegenpartij. En moeten we even de vinger bijleggen, dan zien we dat de apostel hier schrijft aan de ware gelovigen. Dus deze waarschuwing is ook voor Gods kinderen bestemd. Misschien moet ik wel zeggen, deze is juist voor Gods kinderen bestemd. Omdat zij een dierbare prooi zijn voor de vorst der duisternis. Maar is hij uw tegenpartij? Van nature, dan zijn we van zijn partij. En is hij dus niet onze tegenpartij? Dat is helemaal erg. Want dat betekent dus dat we aan zijn kant staan en dat we dezelfde bedoeling hebben. Ook al beseffen wij dat zelf niet. Dat we hier op deze aarde bezig zijn om te verwoesten en te verbreken. Als u van zijn partij bent, ach, dan zult u misschien niet zo heel veel last van hem hebben. Maar als u breekt met zijn partij, en dat gebeurt als God in je leven komt, dat kan niet anders, want je kunt niet twee heren dienen, dan wordt hij onze vijand. En dat heeft de Heere al beloofd in het, direct na de zondeval aan Adam en Eva, ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zaad zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Dus de vraag van morgen, gemeente, is hij uw vijand al geworden? Is die vijandschap gezet? En als dat niet zo is, ja, dan zoek je zijn wereld op, dan zoek je zijn plaatsen op. Als hij je vijand is, dan zoek je hem te ontwijken. Waar is nou ons leven in getekend? Blijkt dat ook in deze vakantieperiode? Satan is, als het goed is, onze tegenstander. Het woordje duivel, het Griekse woordje diabolos, dat is de Griekse vorm van een Hebreeuws woord, dat betekent aanklager, verleider. De duivel is de grote aanklager. Hij klaagt mensen aan. Hij deed het Jozua, Zacharia 3, die hem daar met vuile klederen stond voor het aangezicht des Heren. En dat was niet goed. En het was de duivel, jongens en meisjes, die er als de kippen bij was en die de Heren wees op die vuile klederen van Jozua. Want hij had de ondergang van Jozua op het oog, omdat Jozua een kind en een knecht van de Heren was. Hij is die grote verklager der broederen. Als hij iets kan vinden in het leven van Gods kinderen, klaagt hij hen aan. Aan de troon der genade. En als het aan hem ligt, dan krijgt u de eeuwige straf. Hij zal proberen zoveel mogelijk mee te trekken in zijn ondergang. Zeker de duivel is door Christus verslagen. Als degene die niet meer van zijn partij zijn, die hoeven ten diepste niet zo voor hem te vrezen. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer actief is. Dat wil niet zeggen dat hij geen wonder meer aan kan brengen. Hij is nog volop aan het mobiliseren onder mensenkinderen, om ze in zijn dienst te houden en in zijn dienst in te schakelen, om zoveel mogelijk verwoestingen aan te brengen. Zijn boosaardige bedoeling, hij wordt hier vergeleken bij een leeuw. Hij wordt hier vergeleken bij een bruisende leeuw. Zijn rondgaan is dus een bijzondere wijze van rondgaan. Het is een rondgaan als een leeuw. En een leeuw is een roofdier. En roofdieren sluipen. Roofdieren zeggen over het algemeen niet, hier zit ik. Of ik kom eraan. Maar roofdieren die proberen hun prooi te overvallen. En het is waar, soms dan laten zij een schreeuw of een brul horen. Dat doen leeuwen ook. En dat doen ze om hun territorium af te bakenen. Dat doen ze om angst in te boezemen, zodat de dierenwereld siddert voor het gebrul van de leeuw. Nou, dat doet de vorst der duisternis ook. De vorst der duisternis gaat rond als een briesende leeuw. Hij zoekt angst in te boezemen. Hij zegt in de dienst van de Heren, daar is voor jou geen ruimte. Als jij je knieën gaat buigen, dat zal toch niet helpen. Er is een uitverkiezing, die kun je nooit veranderen en jij hoort daar niet bij. Je zonden zijn veel te groot om ooit vergeven te worden. Het heeft geen enkele zin om naar de kerk te gaan. Leef je uit in de vakantietijd. Ach, wat kan hij proberen om mensen te verleiden? Dat op zo'n wijze dat je er bang van wordt. Zijn doel is verslinden. Het doel van een briesende leeuw is niet om mooie plaatsen te bezoeken en daar tot rust te komen. Nee, een leeuw gaat rond om te verslinden. We weten een klein beetje hier op de Veluwe wat de wolf doet. En de wolf verscheurt. Verschrikkelijk hoe hij zijn prooi laat liggen, half levend of dood. Maar de leeuw verslindt. Hij verslindt zijn prooi. Hij scheurt het uit elkaar. Hij vreet het op. En dat doet de vorst der duisternis ook. Hij is bezig om te verslinden. Om te verderven. En dat doet hij op allerlei manieren. Een van de manieren waarop hij dat probeert is om af te scheiden. Dat is de manier, jongens en meisjes, waarop een leeuw te werk gaat. Een leeuw probeert de kudde uiteen te drijven. En hij probeert een schaap van de kudde weg te drijven, bijvoorbeeld. En dan bespringt hij dat eenzame schaap. Over het algemeen dan zoekt de leeuw niet de sterkste dieren. Hij valt niet de hele kudde aan. Maar roofdieren die werpen zich op dat wat er nou net van afgeweken is. Hij gaat eerst scheiding aanbrengen. En wat afdwaalt, dat gaat hij achterna. En daar springt hij bovenop. Dat is wat de duivel doet. De duivel, hij zoekt vermoeide christenen, zou je kunnen zeggen. Hij zoekt aangevochten christenen. Hij zoekt bestreden christenen. Hij zoekt eenzame mensen. Hij zoekt zieke mensen. Hij zoekt psychisch zwakke mensen. En juist ook in de tijd van de vakantie is het zo gevaarlijk als we los zijn van de gemeente. Als je misschien los bent van je gezin. Als je alleen ergens bent, als je ouders er niet zijn. Dat zijn juist die momenten dat de vorst der duisternis weet dat je zo kwetsbaar bent. Hij zoekt zulke gelegenheden. Hij weet dat er dan slecht uit de Bijbel gelezen wordt. Hij weet dat je dan veel minder aan het bidden bent. Hij weet dat je dan geen normale tijden in acht neemt. Hij zoekt zulke afgedwaalden om ze te bespringen. En nogmaals, dat zijn niet alleen onbekeerde mensen. De Bijbel staat ook vol met voorbeelden van kinderen Gods die door deze briesende leeuw zijn besprongen, gemeente. Kijk, een leeuw rent ook niet voortdurend achter zijn prooi aan. Ik heb gelezen dat een leeuw uren kan liggen wachten. Verscholen. Hij wacht zijn tijd af. En als zijn tijd gekomen is, dan springt hij tevoorschijn. Je hebt niet in de gaten dat hij er is. Het was met de vorst der duisternis ook zo. Hij wacht zijn tijd af. Hij sluipt niet voortdurend achter mensen aan, maar hij zoekt tijden en gelegenheden. Hij gebruikt voorspoed. Hij maakt evenzeer misbruik van tegenspoed. Hij probeert door te verzoeken en te verleiden mensen ten val te brengen. Hij maakt mensen zorgeloos en oppervlakkig. Hij laat het mooie van de wereld zien. We lezen in Openbaring 20, hij zal uitgaan om de volken te verleiden. En dan kunnen we rondom ons heen kijken en overal is het zichtbaar wat de schade is die de vorst der duisternis aanricht. Maar laten we maar heel dicht bij onszelf blijven, gemeente. Wij horen ook bij die volken die in de vier hoeken der aarde zijn. Verschrikkelijk, wat een kwaadaardige bedoeling. Maar ik wil ook de tweede gedachte niet anders eindigen dan de eerste gedachte. Jongens en meisjes, de Bijbel spreekt van twee leeuwen. De Bijbel spreekt van deze leeuw. Deze, mag ik hem noemen, helse leeuw. Maar de Bijbel spreekt ook over de leeuw die uit de stam van Juda is. In Openbaring 5 vers 5. En die leeuw uit de hel, die is uit op verderf. En die leeuw uit de stam van Juda, die gaat rond om zielen te behouden. En die leeuw uit de stam van Juda, die heeft de helse leeuw overwonnen. Kijk, wij moeten die helse leeuw niet tegemoet treden, want hij verscheurt je. Maar de Heer Jezus is hem tegemoet gegaan. en hij had macht om hem te verslaan. De helse leeuw heeft hem niet kunnen verleiden. Maar Jezus heeft die helse leeuw verslagen. En die leeuw uit de stam van Juda, die weet wat het is om een lam te zijn. En die leeuw uit de stam van Juda, die weet wat het is om door de leeuw achtervolgd te worden. Die leeuw uit de stam van Juda, die zegt in Psalm 22, ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en een brullende leeuw. Maar die leeuw uit de stam van Juda, die hoeft deze leeuw uit de hel niet te vrezen. En weet u wie ook niet hoeven te vrezen? Dat zijn degenen die mogen schuilen achter die leeuw uit de stam van Juda. En in dat licht staat ook die reispsalm, Psalm 91, die in de vakantietijd misschien ook vaak gelezen wordt, is ook een prachtige psalm. Die psalm die gaat over de schuilplaats des Allerhoogste. Die gaat over de Heere Jezus Christus. Die gaat over de leeuw uit de stam van Juda. Kijk, en die leeuw uit de stam van Juda, die heeft ook geesten. Hij heeft nog heel veel dienaren overgehouden. En dat zijn de engelen. En die engelen zijn er ook. En die engelen die doorwandelen ook de hele aarde. En die engelen die bewaren Gods kinderen. Die worden uitgezonden. We hebben het gezongen uit Psalm 92. Om hen op de handen te dragen, zodat ze hun voet aan geen steen zullen stoten. Wat zijn ze gelukkig. Die mogen weten dat die leeuw uit de stam van Juda hun strijd heeft gestreden. En dan hoop ik dat het brullen van de helse leeuw, dat we oren krijgen om dat te horen. En ogen krijgen om dat gruwelijke beest te zien. Dat dat gevaar, dat alert, wat klinkt uit de mond van de apostel Petrus ons zou mogen uitdrijven. Zodat we geen rust zouden vinden. Want gemeente, we hebben hiervoor gekozen. Wij zijn geen onschuldige slachtoffers als wij verscheurd worden. Dit was onze keus in het paradijs. En als de Heere ons niet uit zijn klauwen redt, ach, dan kunnen wij God nooit van onrecht beschuldigen. Maar die leeuw uit de stam van Juda, die zendt zijn knechten nog uit. Hij geeft zijn woord nog. En blijf bij dat woord. Onze derde gedachte. Zijn begrensde macht. Eer dat we daar nog iets over zeggen, gaan we zingen het gebed des Heren. En daarvan het zevende en het achtste vers. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Het gebed des Heren, vers 7 en 8. De grootste wereldreiziger. We stonden stil bij zijn rusteloze omzwerving. Hij gaat om. We hoorden van zijn kwaadaardige bedoelingen. Hij zoekt te verslinden. En nu onze derde gedachte zijn begrensde macht. Want hij staat altijd onder de schepper. In het paradijs, jongens en meisjes, hoefden wij van de leeuwen niet bang te zijn. Leeuwen waren voor ons niet gevaarlijk. Maar na de zondeval is het veranderd. De mens is de heerschappij kwijt. Hij is Gods beeld verloren. En daarom vallen mensen ten prooi aan bizons. Die een gevaar kunnen vormen door ons in de hoogte te werpen, zo las ik in het nieuws. Leeuwen en beren zijn gevaar voor ons geworden. Dat komt door onze eigen zonde. En dat is met de leeuw die hier omschreven wordt ook zo. Wij zijn hem toegevallen. Hij heeft recht op ons. En de enige manier om zijn rechten te verliezen, dat is deel te krijgen aan de Heer Jezus Christus. Hij heeft macht over deze leeuw. Er staat dat hij zoekt te verslinden, maar een zoekende leeuw heeft zijn prooi nog niet. Bedenk dat de apostel hier schrijft aan Gods kinderen, die uit zijn macht gehaald zijn. Hij zoekt hen te verslinden, maar zoeken, dat wil nog niet zeggen dat hij ook gevonden heeft. De Satan kan geen stap zetten zonder Gods toelating. Al reist hij dan de hele wereld over. Maar waar hij ook is, hij zal altijd toestemming moeten krijgen. Zo staat het ook in onze tekst dat hij zoekt wie hij zou mogen verslinden. Hij wil alles wel verslinden. Maar hij kan niet alles verslinden. Hij mag niet alles verslinden. Hij zal toestemming moeten krijgen. Dat woord mogen, dat wijst op de beperking in zijn macht. Eigenlijk is die duivel maar een duiveltje. Hij zal Gods toestemming moeten krijgen. Eigenlijk loopt hij aan de ketting. Maarten Luther, die heel veel last had van de duivel, die noemde de duivel Gods duivel. Wat bedoelde hij met die uitdrukking Gods duivel? Hij zag, hij had leren zien dat de duivel liep aan de ketting. In de Christenreis van Bunyan lees je ook van een leeuw, leeuwen die liggen aan de ketting. En deze leeuw ligt ook aan de ketting. En die ketting is zo lang als de Heere dat toelaat. Maar je kunt er dicht in de buurt komen. Petrus heeft een persoonlijke ervaring. Want waarom schrijft hij dit nu eigenlijk? Waarom is hij zo bang? Omdat hij zelf weet wat het is om aangevallen te worden. Hij had het alert in de wind geslagen toen Christus tegen hem gezegd had: de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Dat woordje begeren is ook weer een heel belangrijk woord. Begeren, dat laat zien dat hij toestemming moet hebben. Hij begeert het, maar hij weet niet of hij het krijgt. En in het leven van Simon Petrus heeft hij het ten dele gekregen. Waarom? Omdat Petrus van zijn hoogmoed verlost moest worden, heeft die leeuw hem te pakken gehad. Je kunt niet zeggen dat Gods kinderen nooit met de tanden van de leeuw in aanraking komen, of dat ze nooit door zijn klauw worden neergeslagen, maar dan gebeurt het onder de toelating des Heren. En dat kan zijn omdat we zelf die lessen nodig hebben. Het kan ook zijn omdat God zijn eer zoekt. Denk maar aan het boek Job. Job die werd niet neergeslagen door de hand van de vorst der duisternis, omdat Job zo gezondigd had. Maar hij werd geslagen. Hij zei, de hand Gods heeft mij aangeraakt. En diezelfde hand Gods was ook de hand van de duivel. Dominee van Nieuw-Amerongen heeft dat in zijn afscheidspredikatie uitgelegd in de achterliggende wijk. En waarom gebeurde dat nu in het leven van Job? Omdat God zijn eer zocht. Omdat God wilde pronken met zijn werk. Dat kan het ook zijn, hè? Dat de vorst der duisternis soms een net iets langere ketting krijgt dan wij zouden willen dat hij zou krijgen. Petrus heeft een persoonlijke ervaring. Bij hem was het vanwege zijn hoogmoed. En daarom waarschuwt hij vanuit de persoonlijke bevinding. En dat Petrus staande gebleven is, dat komt door het gebed van Christus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, anders was het verloren geweest. Bovendien hebben wij een persoonlijke verantwoordelijkheid. Daar wijst Petrus ook op. Hij had geslapen. Hij was niet opmerkzaam geweest. En daarom zegt hij nu uit eigen ervaring, zijt nuchteren en waakt. Zijt nuchter, wat betekent dat? En nuchter, dat is het tegenovergestelde van onder invloed zijn. Iemand die te veel alcohol gebruikt, die is onder invloed. Iemand die drugs gebruikt, is onder invloed. En dan ben je niet scherp meer. Dan verongeluk je in het verkeer. Of je doet dingen waar je in de gevangenis voor komt, waarvan je later denkt, hoe heb ik het ooit kunnen doen? Zijt nuchter. Dat betekent eigenlijk, bewaar jezelf beheersing. Besef toch ook op de vakantie dat je iets kunt doen in een ogenblik waar je hele leven lang spijt van kunt hebben. En waakt. Waakt, dat is het tegenovergestelde van slapen. Als er zo'n leeuw in de buurt, zou je lekker slapen? Nee, toch? Als je niet in een veilige omgeving bent, je zou in een tentje zitten in zo'n park waar zo'n leeuw rondloopt. Je doet toch geen oog dicht? En wij kunnen zo gemakkelijk slapen, geestelijk slapen, omdat wij het gevaar niet kennen en zien. Zij het nuchtere en waakt. En in het volgende vers, daar zegt de apostel, de welke wederstaat vast zijnde in het geloof. Dan zegt u misschien, ach, ik heb helemaal geen geloof en ik heb helemaal geen vast geloof. Het woord geloof, dat kan op twee manieren bedoeld zijn. Het kan subjectief bedoeld zijn en dan ziet het op de geloofsoefening. Dan ziet het op de gemeenschap met Christus. En die les die zou ik Gods kinderen mee willen geven, zijt vast in het geloof. Met andere woorden, zoek de gemeenschap met hem. Want als je dicht bij hem bent, dan ben je veilig. En anders dan ben je ook na ontvangen genade, ben je een gemakkelijke prooi voor de vorst der duisternis. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar de verklarers wijzen er ook op dat je het woord geloof hier ook objectief mag nemen. En dat dat waarschijnlijk de betekenis is in dit verband. Dus dan betekent geloof, geloofsleer. Zijt vast in de geloofsleer. Zijt vast in de Bijbel, jongens en meisjes. In de leer van Gods woord. Houd daaraan vast. Laat je niet meeslepen. Lees iedere dag uit het woord des Heren als je bewaard wil worden voor deze verleidingen. Vraag aan de Heren of hij dat woord aan je hart wil heiligen. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden, zo bemoedigt Jacobus de gelovigen. Want de duivel heeft niet alle macht, nee. De duivel is eigenlijk maar heel erg armzalig. Onmachtig, moet overal toestemming voor krijgen. En dat hij in ons leven zoveel macht krijgt, ach, dat is met toestemming van God. En al zou hij ons verslinden, dan hebben wij niks te zeggen. Want wij zijn van nature vijanden van God. Volk des Heren, wees niet al te bezorgd. Heeft hij ook gezegd, hè, in het 7e vers. Werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Dat blijft waar. 7e vers blijft ook waar. Maar opdat u niet zorgeloos wordt. Dat is het andere uiterste. Voegt hij er deze waarschuwing aan toe. En besef dat deze grootste wereldreiziger geen stap kan zetten zonder de koning der koningen. Zoekt zijn nabijheid. Als hij als hond gebruikt mag worden om uit te drijven naar de herder, dan doet hij precies wat hij niet zou willen. En straks dan zal hij geworpen worden in de poel van vuur en zilver. Dan zullen we nooit meer last van hem hebben. Maar daarvoor moet hij nog een kleine tijd ontbonden worden, zegt Gods woord. Ontbonden worden, dat betekent dat hij heel veel ruimte krijgt. Dat betekent dat je dubbel op je hoede moet zijn. Dat hij zich niet verbergt ergens diep in het bos. Maar dat hij sluipt door onze straten. Dat hij heel nabij is. Er ligt ook een hele ernstige kant in deze woorden, gemeente. Buiten Christus zijn we weerloos. En daarom zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Gaat u in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.